Goedemorgen. Het is weer goed om in uw midden te zijn. Het is voor mij elke keer thuiskomen hier. Kom je zo nou met grote regelmaat, dus dan raak je haast gewend. Hoewel het toch elke keer weer spannend is. Elke zondag is voor mij de meest nerveuze en spannende dag. En vooral de eerste uur waar je zit te wachten tot je het podium op moet. Of de kansel of moet, of het ligt eraan waar je bent. En ik weet nooit hoe ik moet beginnen. En dat is mijn grootste probleem. Ik weet nooit hoe ik moet beginnen. Maar ik kan wel beginnen dat ik twee keer op de stoel de rillingen kreeg. Echte rillingen. En niet omdat het hier koud is, maar vanwege uw zingen. Ik kreeg gewoon de rillingen. Eerst dacht ik, hebben ze de speakers achterin gezet. Maar toen dacht ik, nee, dat bent u zelf. En weet u waarom? Ik was vorige week in een gemeente. Daar hoor je de mensen niet zingen. En die gemeente is 10 keer groter als u, uw gemeente. Maar je hoort de mensen niet zingen, want het wordt vanaf dat podium wordt het die zaal ingeblazen. En ik hoor soms Nel niet eens naast me zingen. Laat staan mezelf. En hier hoorde ik u zingen en ik vond het zo schitterend. Ik denk, als dat al een fractie is van straks in de hemel, nou dan moet het daar toch wel zo geweldig worden als we daar met elkaar onze mond gaan openen en gaan zingen over zijn glorie. Dus dat is geweldig. Nou, ik moet u de groeten doen van Nel. Misschien ligt ze nog te slapen, ik weet het niet. Ze was heel erg moe. We hebben gisteren een hele bijzondere dag gehad. Ik weet niet of u zich kunt herinneren. Het was denk ik hier, misschien begin van het jaar of eind vorig jaar, dat we bezoek kregen van een broeder en die nam 7 van zijn dochters mee. Kunt u dat nog herinneren? En die zaten daar op een rijtje en al die meisjes een net jurkje aan, hoedje op. En hij is een binnenschipper en hij lag hier in de buurt. En hij kreeg deze gemeente van iemand aanbevolen. En hij kwam hier en kwam dat hele rijtje daar zitten. Meisjes werden uitgenodigd om naar de zondagschool te gaan. Maar ja, niemand durfde, want je weet nooit wat ze daar uitspoken. Het was voor die broeder natuurlijk een enorme drempel die hij had overgestoken. Maar we zijn in gesprek geraakt. Hij was ook zo verbaasd dat velen in deze gemeente niet afkerend naar hem keken, maar hem toetraden. Hallo, wie ben je en hoe kom je hier verzuild? En dat opende zijn hart voor eigenlijk het evangelie. Hij zag het evangelie praktiseren. Het bijzondere is dat we zijn in gesprek gebleven met elkaar. En hij is door het lezen van Gods woord, is hij tot wedergeboorte gekomen. En hij ligt nu in Wageningen met zijn schip en hij moet daar lossen en dan moet hij naar Duitsland, Hongarije en heeft hij weer lange reizen, lange tijd weg. En hij belt me donderdag op, hij zegt, Jack, kan je zaterdag komen? Ik zeg, nou ja, ik weet het niet. Ik zeg, is het belangrijk? Hij zegt, ja, mijn vrouw en ik willen gedoopt worden. Ik zeg, hoe kom je daartoe? Hij zegt, hoe kom je daartoe? Dat staat in de Bijbel. Hij zegt, en ik moet de Bijbel geloven en ik moet hem ook gehoorzamen. Want geloven is één, maar gehoorzamen, dat hoort er wel bij. Dus we hebben een gesprek gehad over, nou, hoe ziet hij dat dan? En zo Bijbel, zo geopenbaard door Gods geest. Dus we zijn er gisteren heen geweest, een schip van, ik geloof, een 95 meter. En daar zit hij dan met 11 kinderen, 11 kinderen hebben, de 12e is op komst. Dus hij heeft een eigen stam. En, maar zo bijzonder om Gods geest in hun aan het werk te zien. Dwars door kerkmuren, door de tradities, door doctrines heen, werkt Gods geest in iemands hart. En je zag zo de vreugde en het verlangen. En het was zo'n voorrecht om hen ook te mogen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En je zag ook gewoon toen ze het water uitkwamen, alsof er gewoon een hele last van hun afviel, een bevrijding. En hij zei ook, hij zegt, deze daad gaat de grootste vijandschap geven in mijn familie en in haar familie. Maar ze kunnen het me niet meer ontnemen. Want hij zegt, normaal verhindert de discussie en de strijd om het te doen. Hij zegt, nu heb ik het gedaan en niets kan dat meer verhinderen. Was heel bijzonder, heel bijzonder. Ik heb natuurlijk ook nagedacht over wat kan ik met u delen deze morgen. En vooral omdat de vakanties aangebroken zijn al. Ik geloof dat vorige week de eerste vakanties aangebroken zijn. Toen dacht ik, nou, laten we Filippenzen 1 vers 27 lezen. En dat zou een hele mooie bijbelvers zijn, eigenlijk voor de vakantie. En vooral als u aan het begin staat van de vakantie, als u nog moet inpakken en nog weg moet. En dan zegt het vers, als u het gevonden hebt, we gaan de ton niet uitpreken, want de Heer heeft me iets anders laten zien. Maar hoe ik erop kom, er staat: alleen gedraagt u waardig het evangelie. Nou, ik denk dat het een goede opsteker is voor degene die op vakantie gaan. Want soms zie je weinig van die waardigheid terug. Vanmorgen al op de weg, dan zie je mensen die gaan op vakantie en ze rijden harder dan door de week. Want ze moeten zo snel mogelijk op vakantiebestemming zijn. Ik weet niet of u dat kent, Nel en ik hebben ook gekampeerd. En ik vond het mooiste dan zitten en wachten tot er een nieuwe familie kwam. Schitterend om daarnaar te kijken. Niet altijd hoor. Want soms deden ze het zo georganiseerd. Zo rustig. Dat we tegen elkaar zeiden, zo, daar kunnen wij nog van leren. Maar soms zie je ze uit die auto stappen. En dan weet je het al, dit gaat helemaal fout. Die komen met zulke gezichten, zeurende kinderen, komen ze uit een auto. En dan zie je dat hele tafereel voor je. Ja, dan worden wij blij, hè, want dan doen wij het zo slecht nog niet. Maar hoe doen wij dat als christenen op vakantie? Alleen gedraagt u waardig. En ik denk, nou, het zou eigenlijk alleen maar een opsteker zijn. Laten wij als christenen ook in de vakantie ons waardig gedragen. En als je dan dat hoofdstuk verder leest, dan kom je in hoofdstuk 2, want het gaat allemaal over die volharding in de gezindheid van Christus. En dan in hoofdstuk 2, dan in vers 5, daar staat: laat die gezindheid bij u zijn. Dus dan dacht ik, nou, als ik daar dan stop en ik pak dat stukje, dan kunnen we een preek gaan houden over waardig wandelen, om een goed voorbeeld te zijn, andere mensen juist te laten zien, hé, wij zijn anders, wij zijn christenen, wij hebben geduld met elkaar, wij helpen elkaar, wij zijn lief voor elkaar, wij zeuren niet, nee, pak je een verkeerde tentstok, dan mopperen we niet, dan zeg je, schat, je hebt de verkeerde tentstok, wil je zo aardig zijn om de goede te pakken, het is die met dat gele stikkertje en je pakt de rode. Ja, meestal zeggen we, je hebt de verkeerde. Zo gaat het meestal, hè. Ja, ik ben net zo schuldig, hoor. Ik weet het. Ik vind het vreselijk een tent opzetten. We gaan ook nooit meer met een tent, maar die lessen hebben we geleerd. Maar het zou eigenlijk genoeg zijn. Maar toen ben ik door gaan lezen. En toen ben ik zo verbaasd geraakt hoe Paulus het voor elkaar krijgt om in de versen 6, 7, 8 en 9, slechts in 4 versen, het leven van de Heere Jezus neer te zetten. En ik denk, dat is veel mooier. Als we daarna gaan kijken en we komen weer opnieuw onder de indruk over wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft. Ik denk dat dat een grotere verandering gaat geven dan de opdracht gedraagt u waardig. Ik ben er zelf zo opnieuw weer bij bepaald. Terwijl ik het in de studie zo vaak gezien heb, zoveel keer over gesproken heb, werd ik er opnieuw zo bij bepaald bij het wonder van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En ik ben zo verbaasd gestaan hoe Paulus het voor elkaar krijgt om dat in 4 versen neer te zetten. Ik ben pas op een vergadering geweest in Duitsland en dat was 4 dagen. En dat gaat helemaal over kinderen in de zending. Hoe bescherm je die? Hoe leid je die? En dan na 4 dagen, dan moet ik een verslag afgeven. Nou, dan zit ik te worstelen en te knoeien en te schrijven en dan lees je je eigen verslag en dan denk je, ze snappen er nooit wat van, want ze zijn er niet bij geweest. Hoe krijg ik nou in een paar zinnen voor elkaar dat een ander begrijpt wat ik in die week heb meegemaakt? En hier Paulus door de Heilige Geest, die geeft in 4 versen een bijzondere beschrijving van de Heere Jezus Christus. En mijn gebed is ook dat het u en mij ook weer deze morgen opnieuw onder de indruk mag brengen van wat hij voor ons gedaan heeft. En laten we lezen vanaf vers 5. Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn. Dus het ging over die gezindheid. En dan begint hij. Welke ook in Christus Jezus was. Dus hij heeft het over de gezindheid die aanwezig was, duidelijk zichtbaar was in de Heere Jezus Christus. En dan komt de beschrijving. Dan gaat hij zeggen wie die Jezus Christus is en wat hij gedaan heeft. Dan zegt hij, nu lezen we een stuk door, dus welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in alle naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde zijn. Of op die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Here. Tot eer van God de Vader. Tot zover. Het is eigenlijk heel bijzonder hoe Paulus laat zien. Want hij laat eigenlijk 3 fasen van het leven van de Heere Jezus zien in deze 4 versen. Want hij begint eigenlijk, de eerste fase is vanuit de hemel naar de kribbe. De tweede fase is van het kribbe, van de kribbe tot het kruis. En de derde fase is van de opstanding naar zijn hemelvaart, waar hij nu gezeten is aan de rechterhand van God. En zomaar in die 4 versen zet Paulus dat neer. En als je daarna gaat kijken en dat dus gaat lezen, dan, en het wordt eigenlijk meer een soort bijbelstudie deze morgen. Maar dan kom je zo onder de indruk van wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan. En het begint eigenlijk al gelijk al als hij hier zegt dat Jezus Christus die in de gestalte Gods zijnde. Hij begint met een duur woord, de pre-existentie van Christus. Het bestaan van voor de schepping. Hij was in de gestalte Gods. Hij was daar al. Voordat alles geschapen werd, bestond de Heere Jezus al. En dat leert de Colossenzenbrief dan ook. Want in hem en door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. En dan gaat het over de Heere Jezus Christus. Dus ook de hele schepping heeft ze bestaan in en door en tot zijn eer. En dat is het bijzondere. Maar vaak hebben we dan gelijk het idee van in de gestalte Gods. Dan gaan we het omkeren, dan kijken we naar de Heere Jezus en zo was dan God. En dan denken we vaak aan de uiterlijke gestalte. Maar God is geest. God is geest. En dat leert de hele Bijbel, of de Bijbel duidelijk. Dus we kunnen God niet zien. Dus als hij in de gestalte van God is, welke gestalte had hij dan? Nou, dat is de gestalte van de heerlijkheid. Dat is de gestalte van macht. Dat is de gestalte van autoriteit. Dat is de gestalte van scheppingskracht. Dat is de gestalte die troont boven alles uit. En die gestalte, zegt Paulus hier, die had Christus. Zijnde. Dat is die niet geworden. Dat is die. Dat is die. En dan gaat hij verder. En vanuit die gestalte staat er zo mooi hier. In de gestalte God zijnde. Het Gode gelijk zijn. Het één zijn, de Vader en ik zijn één, niet als een roof heeft geacht. En ik weet niet of u daarmee geworsteld heeft. Wat bedoelt dat dan? Zou dat de Heere Jezus die gestalte dan roven? Zal die dat dan stelen? Want bij roof denk je toch aan iets ontnemen van een ander, wat niet het jouwe is. Terwijl het wel het zijne was. Het eigenlijke woord wat gebruikt wordt is roofbuit. En roofbuit betekent een buit waar je door oorlog recht op hebt. Dus eigenlijk betekent het, en de NBV heeft het misschien wel beter vertaald zo, iets dat men per se wil vasthouden. Moet u eens nagaan. De Heere God, of de Heere Jezus, is God. De gestalte God. En hij heeft dat bewust losgelaten. Hij heeft daarvoor gekozen om die gestalte los te laten. Hij had niet, ik hou dat per se en ik wil dat vasthouden. U kent dat wel met uw kinderen, hè? Als ze knokken om een stukje speelgoed. Nee, ik wil het hebben en ik wil het hebben. En ze willen het per se aan vasthouden. Maar hoe zit het met ons? Zijn er nog dingen in ons leven waar we per se aan vast willen houden? Waar misschien door Gods geest al lang al vele keer is gezegd, laat los. Laat los. Vertrouw op mij. Ja, maar laat los. En dan wil je dat per se vasthouden. Ik heb dat heel sterk over mijn dochters. Ik hou graag controle over mijn dochters. Ik wil ze vasthouden. En de Heer zegt, laat ze los. En weet je, soms denken mensen, jullie zijn ook praten maar makkelijk. Ja, je kinderen loslaten. Nee, ik weet wel waar ik ze loslaat. In de handen van de Heer. Dat is een groot verschil hoor. Je kunt wel zeggen, ik laat mijn kinderen los. Ja, maar waar laat u ze dan in los? Ons gebed is elke keer, Heer, we willen ze loslaten. Ze moeten jonge, volwassen mensen worden. Maar ik wil ze maar op één plek loslaten. In uw handen. In uw leiding. In uw aanwezigheid. En dat ze dat mogen ervaren. Maar soms wil je ze zo vasthouden. Dan krijgen ze verkering. Nou, die jongen wordt gemangeld hoor, door bij ons. Dus even goed aankijken. En dat is wel leuk, weet je, ik ben vrij groot. En dan komen ze voor het eerst bij ons thuis. En dan zeggen ze, ik doe de deur wel open. En dan staat die jongen daar. Ja, wat wil je? Ja, ik ben... Oh, ben jij dat? Nee hoor, nee. Maar soms heb ik dat gevoel wel, hè, want dan wil je je dochter beschermen. Maar hier zien we, de Heere Jezus zegt, nee, ik wil het niet vasthouden. En dan gaat het heel diep. Want dan staat er in vers 7, maar zichzelf ontledigd heeft. Dat is een keuze. Dat is een keuze. De Heere Jezus heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft daar werkelijk afstand gedaan. En er was een reden daarvoor. En die reden wordt hier ook aangegeven. Hij heeft zichzelf ontledigd. Waarom? Om de gestalte van een dienstknecht. Andere vertalingen zeggen van een slaaf aan te nemen. Dat noemen ze met een mooi woord paradoxale theologie. En daar, de islam en andere religies kunnen dit niet begrijpen. Want het is werkelijk de grootste tegenstelling die je maar vinden kunt. Dat God, die de autoriteit heeft, de heerschappij over hemel en aarde, die soeverein is, aan niemand verantwoording hoeft af te leggen, dat die zich daarvan ontledigt en de gestalte aanneemt van een slaaf. En als je dan kijkt naar de context waarin dat geschreven is, en de tijd waarin het geschreven is, dan is het vanuit een positie waar jij alles te zeggen hebt, naar een positie waar jij niets meer te zeggen hebt. Van een positie waar jij de dienst uitmaakt, naar een positie waar een ander voor jou de dienst uitmaakt. Dat is wel een grote tegenstelling. Dat is een grote tegenstelling. Er zijn weinig directeuren die hun baan inruilen voor de toiletschoonmakers. Je geeft liever orders dat een ander dan doet, dan dat je dat zelf doet. En hier zien we dat de Heere Jezus, de gestalte Gods zijnde, dat is hij niet geworden, dat was hij en dat is hij, dat hij zich daarvan ontledigd heeft om mens te worden. En reken maar dat hij afhankelijk was. Met alle eerbied. Als Maria hem niet te eten gaf, dan was hij misschien gestorven. Als Maria, en dat klinkt gek, niet zijn luiers verschoond had, dan was hij vervuild geraakt. Zo afhankelijk werd onze God. Hij werd als mens. En dat is heel bijzonder. Ik doe het haast nooit, maar ik heb 2 jaar terug heb ik dit boek gekocht. Dat is van dokter Abram van der Beek. En het heet Jezus Kurios, Heer betekent dat, de Christologie als het hart van de theologie. Het is een moeilijk boek om te lezen, maar het is zo diep, zo verrijkend. En als u eens geïnteresseerd bent naar het centrum van Christus in de hele Bijbel, en u houdt ervan om diepe boeken te lezen, dan voor deze ene keer raad ik deze aan. Normaal raad ik nooit boeken aan, want ik heb liever dat u de Bijbel leest. Want die wordt volgens mij te weinig gelezen in verhouding tot boeken. Boeken moeten een tweede plek hebben. De Bijbel de eerste plek. Daarnaast mag u een boek lezen van mij. Nou ja, wie ben ik? Maar moet u horen wat hij hier bijvoorbeeld over zegt. God is de eeuwige en wordt niet geboren. Hij is zijn en geen worden. En wij denken vaak dat God is mens geworden. Zo zeggen we het. En het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden. Dat zou betekenen dat God iets geworden is. Maar God is alles al. Maar doordat hij zich daarvan ontledigd heeft, de Heere Jezus, is hij mens geworden. En als hij dan zegt hier, als we zeggen dat Jezus Gods zoon is, bedoelen we dat dan ook niet in eigenlijke zin? Hij is Gods zoon, omdat het eeuwige woord van God, de logos, zoals u dat kent, zich met hem verbonden heeft in de meest innige relatie die men zich maar kan voorstellen. Maar wie geboren werd, was een mens. Totaal afhankelijk van zijn ouders. Dat was geboren een mens, want mensen worden geboren. God niet, hij was er al. Mensen hebben een begin en daarom ook een einde. Mensen, God niet. Hij heeft geen begin, hij heeft geen einde. Christus is dus de tegenwoordigheid van de eeuwige logos van God, verbonden met de eindige mens. Dat was het doel. De verbinding van God zelf met de mens die eindigt, die eigenlijk amper een bestaan heeft. Want we denken dat we met 80 jaren of 100 jaren een knap bestaan hebben. Nou, op de eeuwigheid is het helemaal niets. En we weten allemaal, en zoveel hebben dat misschien ervaren, recent of in de familie, dat soms dat leven zomaar in een momentopname over is. En in deze wereld, in dat bestaan, kwam de Heere Jezus. Dus heel bijzonder om daar weer eens bij stil te staan. En dan is de vraag, als hij mens werd, was hij dan in staat om te zondigen? Dat is een discussie. Want je hoort vaak, ja, het was makkelijk voor de Heere Jezus, want hij was God. Ja, dan is het toch eenvoudig voor hem om niet te zondigen. Nou, de Bijbel leert ons juist dat die mogelijkheid er wel was. Want als die mogelijkheid er niet was, waarom zou dan in de eerste plaats Satan hem zo verzoeken en proberen te misleiden? Proberen niet te doen wat God van hem vroeg, omdat die mogelijkheid er lag. En als we naar de Hebreeënbrief kijken, hoofdstuk 4, vers 15, dan staat er dat we een hoge priester hebben die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Maar dan staat er wat achter. Doch zonder te zondigen. Nou, dat zou er volgens mij, broeders en zusters, niet in hoeven te staan als er geen mogelijkheid was dat de Heere Jezus zou kunnen zondigen. Maar de mogelijkheid, omdat hij volledig mens was, was daar aanwezig, maar hij heeft het niet gedaan. Hij is niet ingegaan op de misleiding. Want de misleiding was niet alleen het zondigen in de natuur, maar de misleiding was er ook terug te pakken naar hetgene wat hij heeft achtergelaten. Hij zegt toch zelf, ik hoef maar een engelenmacht aan te roepen en het is over. Maar hij had dat achtergelaten. Hij heeft besloten om te lijden, besloten om als mens te lijden, als God in de mens het offer te zijn. Nou, ik kan het eigenlijk nog ineens bevatten. Ik vind het zoiets groots. Dat de Heere God in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, alles aflegt. Omdat hij zoveel van u en mij houdt. En bereid was om die positie van een mens in te nemen. Om de mens weer terug te winnen voor hemzelf. Dat vind ik wel heel erg bijzonder. En dan gaat hij verder in vers 8. Want dat is, hij is mens geworden, hij is geboren. En in vers 8, en in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. En hier beschrijft Paulus zijn leven vanaf de kribbe tot het kruis. Hij is als mens bevonden. En we denken vaak dat de vertaling is dat, ja, hij zag er echt uit als een baby. Ik geloof nooit dat mensen zo gepookt hebben. Is dit echt? Ja, het is echt een baby. Nee, het was echt een mens. Maar dat wordt niet bedoeld. Het wordt niet bedoeld in zijn uiterlijk bevonden als een mens, omdat hij de vorm van een mens had, maar zoals die leefde. In zijn hele leven was zichtbaar dat hij een mens was zoals u en ik. Een mens die moest lopen, een mens die moest eten, een mens die moest slapen, een mens die verdriet had, een mens die gemeenschap nodig had van andere mensen, een mens die ook zijn tijd nodig had om alleen te zijn, een mens die zijn strijd kende. Hij was in zijn uiterlijk, in zijn doen en laten, een mens. En dat is heel bijzonder. Maar wat voor mens? En dan staat er, een mens bevonden heeft hij zich vernederd. Dat is niet een stapje terug doen. Nou ja, deze keer wil ik wel de minste zijn. Weet je, zo doen wij dat wel eens. Nou, vooruit. Neem jij dat grootste stuk appeltaart dan maar. Ik verneder mezelf wel. Klinkt heel vroom, hè, weet je wel. Ik wil wel de minste voor jou zijn. Ja, dat zeg je me ondertussen, hè. Heb je hem liever zelf. Maar deze vernedering was niet een stapje terug doen. De vernedering van de Heere Jezus Christus wordt in hetzelfde vers beschreven hoe ver dat ging. Zijn vernedering was niet een stapje terug doen. Zijn vernedering was tot de dood des kruises. En de dood des kruises, zoals de Heer Jezus is gestorven, was de diepste vernedering die er bestond. En vooral in de Joodse cultuur was dat een vernedering. Want leert de Galatenbrief niet dat vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De vernedering van Christus, die ging zo diep, dat hij om ons te redden tot de vervloekte ging behoren. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dan denk ik, wauw. Dat is de plek waar ik hoor. Dat is de plek waar we eigenlijk allemaal hoorden. Door onze zonde. Maar hij die kwam, die vernederde zich. En dat, zoals ik al zei, dat is niet een stapje terug doen. Maar dat is het vernederen tot het allerlaagste. Tot de dood des kruises. En elke keer als we dan tijdens de geschiedenis van de Heer Jezus, de kruisiging, dat moment komen van Gethsemane. Dan kom je tot de indruk dat het niet zomaar iets was. Dat waar de Heere Jezus, de Godmens, op het punt kwam van Vader, is er geen andere manier. Het gaat nu wel heel erg zwaar worden. Maar hij zegt, maar u wil geschieden en niet de mijne. Dat is heel, heel bijzonder. En opnieuw een stukje uit zijn boek over dat gedeelte. Dan zegt hij, in de gekruisigde mens Jezus wordt de Heer uit de hemel gekruisigd. En dat is opnieuw een tegenstelling. Want wie heeft gezegd dat het loon van de zonde de dood is? De Heere God. Indien gij van deze vrucht eet, zult gij voorzeker sterven. En die Heer, die stierf die dood. In Christus wordt de Heer uit de hemel gekruisigd. God zelf. Het is God die de schande draagt. Hij ondergaat ons lot als lijdende en schuldige mensen. De Heere God heeft zichzelf als een verzoenend offer gebracht. En omdat het niet een offer van een dier is, door een zelfbegrensde en schuldige priester. Kunt u dat volgen? Want een priester moest altijd eerst een offer voor zichzelf brengen, zodat hij gereinigd was en geheiligd was om een offer te brengen voor het volk. Maar hier staat het dat het niet door een zelfbegrensde en schuldige priester, maar het offer van zichzelf door de eeuwige hoge priester, met een hoofdletter, is het allesomvattend. Het pakt alles in één keer in. Nou, dat is wel zo bijzonder. Daar kun je over thuis gaan nadenken en over gaan praten met elkaar. Hoe beleef je dat? Hoe zie je dat? En dan kom je erachter dat je er niet uitkomt. Daar kom je niet uit. Want het is allesomvattend. Het is zo groot. Nou, als we daar weer opnieuw van onder de indruk komen met elkaar, dan gaat je leven veranderen. Dan gaat je leven veranderen. Want als die God dat voor u en mij over had, dan krijg je toch maar één verlangen. Is die God gaan dienen? Is voor die God gaan leven? Is voor die God je keuzes af te stemmen? Is voor die God te doen en te vragen en te gehoorzamen wat hij ons vertelt en onderwijst? En dat is het geweldige hiervan in. Maar dan gaat hij verder, vers 9. We hebben de dood des kruises gehad. En dan zegt hij, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Dat is de reden. Daarom, zegt het al, daarom, om die redenen, geeft aan dat deze zelfvernedering van Christus de reden was waarom God hem verhoogde. Het is een Bijbels principe. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Als we dat concept gaan krijgen, dan wordt u vernedert u zichzelf voor de mensdom en daardoor word je verhoogd door God. Dat is een geweldig principe. En toch van nature willen we dat niet, hè? We willen het zelf doen. We willen zelf die positie hebben. We willen het zelf in controle houden. We willen een stapje vooruit in plaats van een stapje achteruit. En ik ben dat zo schuldig, hoor. Ik heb het liever beter als iets slechter. Of niet? Allemaal toch? En toch, als je het andere ook accepteert, gaat de Heer verhogen. Maar misschien niet verhogen in met materiële verhogingen. Maar verhoging in je hart, in je ziel, in je denken. En dan sta je versteld van wat God kan doen in je leven. Wij hebben dat praktisch mogen ervaren. Toen we alles achterlieten en 3000 meter hoog in de bergen gingen wonen. Geen licht, geen riolering, geen schoon drinkwater. En we zijn nog nooit zo tevreden geweest als we nu zijn. Wij leefden toen blijder en dankbaarder dan we nu leven. Dat is gek, hè? Ik heb nu alles tot mijn beschikking. Maar toen was ik veel blijder en veel dankbaarder. Weet u waarom? Omdat we veel meer afhankelijk waren. We waren veel meer van afhankelijk. Voor onze dagelijkse behoeftes was het Heere, geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, nu ga ik naar de supermarkt. En als er iets kapot is, dan bel ik en het wordt gelijk gemaakt. Daar moet je weken wachten of het blijft kapot. Het wordt gewoon niet gerepareerd, er zijn geen onderdelen. En dan moet je maar zonder doen. De afhankelijkheid, die werd zo gezegend. En dan zeg ik niet, ik sta te springen om het hier minder te krijgen. Maar ik sta wel te springen om afhankelijk te blijven. Om het van hem te verwachten. Om dwars door de rijkdom die we nu hebben, toch hem te mogen ontmoeten. Hem te blijven zien. De Heere Jezus als centraal in mijn leven te hebben. Want dat geeft eeuwigheidswaarde. Dat geeft ware blijdschap. Dat geeft ware vreugde. En dat geeft diepere verhouding met hem in je relatie. En dat is zo mooi. En dan staat er hier, en God heeft hem uitermate verhoogd. Het bijzondere is, en u kunt dat na gaan studeren als u van woordstudies houdt, dat het woord wat hier gebruikt wordt een heel bijzonder woord in de Bijbel is, omdat het bijna nergens anders voorkomt. Het woord betekent ook dat het om een eenmalige verhoging gaat. Dus eigenlijk staat er, daarom heeft God hem ook uitermate eens voor altijd verhoogd. Dat betekent het. En is dat niet zo dat we dat 3 keer terugvinden in de Hebreeënbrief? Eens voor altijd, eens voor altijd, eens voor altijd. Hij is Heer. Hij is Heer. Hij was de God, de gestalte God zijnde, heeft die losgelaten. Hij is voor ons gestorven. En aan het kruis een vloek geworden. En dan staat er, en daarom heeft God hem verhoogd. En hij heeft hem die plaats teruggegeven. En soms denk ik nog wel eens, nog zelfs hoger dan God zelf. Klinkt heel gek. Want het is dat zijn naam gaat alle eer en glorie ontvangen. Het gaat om zijn naam, maar het bijzonder is tot eer van God. Tot eer van God, zullen we zo zien. Maar hier staat, hem is de naam boven alle naam geschonken. En dat heeft niet alleen met een naam te maken, zoals in onze cultuur. Je bent directeur, Henk, of je bent manager, Piet, of weet je wel, dan wordt je titel een beetje aan je naam verbonden. Maar hier die naam, de naam boven alle naam, heeft met alle autoriteit, heerlijkheid, kracht en macht te maken. En deze Christus mogen u en ik kennen als onze heiland. Door het geloof. En niet door werken. Dat is toch ongelooflijk? Dat noemen ze genade. Nou, ik worstel nog steeds met het woord van genade, hoor. Ik wil het zo 100% aanvaarden dat het genade is. En toch is er elke keer weer iets in me, weet je dat? Ja, maar moet je dan toch niet... Nee, Jack, de Bijbel zegt het is genade. Ja, maar misschien moet ik toch meer lange stille tijd... Nee, dat hoeft ook niet. Het is genade. Ja, maar Heer, ik ben maar een mens en u bent zo onmacht. Nee, het is genade. Kent u dat? Of vindt u het makkelijk? Gewoon maar genade. Ja, dat is wel mooi. Ik worstel met genade. Ik kan het niet begrijpen dat het voor niets is. Omdat hij van mij houdt. Heeft hij zichzelf gegeven. En nu is hij verhoogd. En ik mag hem mijn Heer noemen. Ik mag hem mijn Heiland noemen. Ik mag weten dat hij door zijn geest in me woont. Ja, ik ken daar niet over. Ik kan daar echt niet bij. Ik kan er echt niet bij. En ik hoop dat u er ook niet bij kent. Dat u er niks van snapt. En dan hoop ik dat het deze vakantie u maar gaat bezighouden. Dat u helemaal in de war raakt als u die tentstokken moet gaan neerzetten. Ja, wat is er met jou? Ja, ik ben zo met de Heer Jezus bezig. Ik kan me niet begrijpen dat het ook voor mij is. Of nou ja, rommel dan maar even door. Dat lekker die worsteling in uw denken, in uw hart. En dan tot de ontdekking mag komen. Hij is zo groot. Hij is zo geweldig. En hij heeft die naam gekregen. En er staat er op dat in de naam van Jezus. Oh nee, daarboven nog vers 9. En hem, de Heer Jezus, is de naam boven alle naam geschonken. En dan moeten we niet denken, de naam Jezus. Nee, dat was de naam die hij kreeg, zoals de engel dat aankondigde. Je moet hem Jezus noemen. Je moet hem Emmanuel noemen. God met ons. Dat was de naam Jezus, God met ons. Maar deze God met ons heeft nu de naam Jezus is Heer. Jezus is Kurios, zoals dat boek dat aannoemt. Dat is de Heer boven alle heren. Die naam heeft hij verkregen. Die naam. En het is geweldig om dat te weten. En welk doel had het uiteindelijk? Welk doel? Die versen 6 tot 9. En dan begint hij in vers 10 op dat. Als u dat woordje leest in uw Bijbel, op dat, dan moet u gelijk alert worden. Want op dat gaat altijd een uitleg geven. Een reden waarom. Ik vind dat een van die mooie woordjes die me altijd weer wakker op dat. Oh, daar gaan we komen. Daar gaan we komen. Opletten, Jack. Goed lezen. Op dat. De reden waarom in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heere. Hij is Heere. Heren, tot eer van God de Vader. Weet u, op het moment dat wij zeggen, Jezus Christus is Heren, is dat tot eer van de Vader. Mooi is dat. Daarom heb ik het ook nooit over Jezus. Ik heb daar heel veel moeite mee. Jezus dit en Jezus dat en Jezus zo. Hier is de naam boven alle naam gegeven. Jezus Christus is Heere. En daar wil ik hem houden. Daar wil ik hem houden. Als Heer van mijn leven. Ik heb er moeite mee hoor. Jezus is mijn vriend. We gaan samen op weg. Oh, wat zullen we vandaag gaan doen? Dus zo ga je met vrienden om. Nee, hij is mijn Heer. Heer, wat wilt u dat ik doen graag vandaag? Met een vriend overleg je, spreek je af. En Heer, gehoorzaam je. Jezus Christus is Heere. Mag ik u vragen, is hij uw vriend waar u dingen mee regelt? Of is hij uw Heer die u blindelings gehoorzaamt? Omdat hij weet dat waar hij u leidt de beste plek is. Dat u hem zo vertrouwt dat u hem blindelings wilt volgen. Wie is die voor u? Wie neemt u mee in uw vakantie? Of laat u misschien wel 60% van de christenen Nee, ik heb vakantie. Ik laat hem thuis. Wij gaan op vakantie. En mijn dochters worden er alweer kwaad om. Ik heb alweer een kerk gevonden hoor, in de buurt. Dat is het eerste wat ik zoek. Want wij zijn 2 zondagen, zijn we er niet. Zit ik in een ander land. Waar ga ik die zondagen doen? En ik gelijk zoeken. Is er een kerk, een evangelische gemeente in de buurt? En die is er. En zeg, jongens, we kunnen op vakantie hoor. Er is een kerk. Ja, mijn vader weer. Ik zeg, nou, wat gaan we dan zondag doen? Nou, weten ze, nou houden wij... Toen wij op de berg woonden, in Bolivia, hadden wij... En vooral als de kinderen over waren, hadden wij elke zondag kerk. Nanda en Nadina, Nanda speelt piano en Nadina gitaar. Nou, dat was onze worshipgroep. Die zorgden voor de liederen. Nou, Nel deed de mededelingen. En ik deed de verkondiging. En toen riep Nel, en nu is er koffie. Nou, zo hadden we als gezin een kerkdienst. In het klein. Maar we deden het elke zondag. Elke zondag. De Heer Jezus is Heer. 365 dagen van ons leven. Ook in de vakantie. Is Hij Heer? Of is Hij uw vriend die een andere weg gaat op vakantie en nu gaat u weg? Of mag die mee? Kan die mee op vakantie? Dat is ook nog de vraag. Dat is ook nog de vraag. Kan hij mee? Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Wat zijn onze plannen? Jezus is Heere. En Paulus noemt hier dat ook werkelijk alles zal voor hem buigen. Hij noemt de hemelse wezens, de aardse wezens en de onderaardse wezens. Zij die in de geschiedenis al gestorven zijn, in zijn naam of niet in zijn naam. Maar alle knie zal buigen en zal belijden. En voor de ene is dat vrijwillig. En voor de ander die zal moeten. Die zal moeten. Die zal moeten erkennen. Ieder mens die nu zegt, Christus bestaat niet of ik moet niks van hem weten. Die zal zijn knieën moeten buigen. Want hem alleen is de naam boven alle naam gegeven. Vindt u het dan niet een voorrecht dat u hem al nu al kunt loven en prijzen? Dat u zijn naam nu al kunt belijden. Dat het uitspreken van zijn naam nu al vreugde geeft. Dat zijn naam een verlangen in u brengt om die te delen met een ander. Dat is toch geweldig? Het is toch geweldig dat je daartoe mag behoren. En dat is het mooie. Hem kennen. Nou, er is nog veel meer over te zeggen. Maar hij schrijft in zijn boek. Alle mensen die nu een machtspositie hebben, moet eens goed nadenken wat ze daarmee doen. Want ook zij zullen straks verantwoording moeten afleggen voor degene die alle macht heeft. Die alle macht heeft. Zomaar een paar versen. Ik zou er nog meer over kunnen vertellen, maar ik ben er zelf opnieuw onder de indruk van geraakt. 4 versen uit de Bijbel die in het kort schetsen wat de Heer Jezus voor u en mij gedaan heeft. Wie Hij was en hoe Hij door de Vader is verhoogd en wie Hij nu is. En dat voor u en mij. Ik zou u het liefst willen vragen, als u thuis komt of vanavond, ga dat hoofdstuk nog eens lezen. En vraag of de Geest van God de rijkdom van dat versgedeelte aan uw hart wil openbaren. Vraag of de Heere God door zijn geest de diepte van deze waarheid aan uw hart en denken wil openbaren. En niet alleen openbaren, maar dat het iets mag gaan uitwerken. Dat het mag gaan uitwerken. Want dat is het mooiste van een openbaring van God aan je hart. Dat het nooit stopt, maar dat het iets wil gaan doen in je eigen leven. In je eigen leven. Voor mij heeft het me opnieuw weer heel klein gemaakt. En heel dankbaar gemaakt voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Neem dat mee. Hou dat vast. Laat dat je hart elke keer weer verrijken. De Heere Jezus Christus. Hij is Heer. Laat het de Heere Jezus zijn in uw leven. Laat het uw heiland zijn, uw leider, uw Heer, die uw leven weer mag leiden. En dat je zegt, Heer, hier ben ik. Hier ben ik, leid mij maar. Leid mij maar. U weet wat goed voor mij is. Ik denk soms wat goed voor mij is. Maar u weet wat goed voor mij is. En hier ben ik, Heer. Geef me over aan u. Laten we hem danken. Vader, wat is het? Elke keer weer een bijzondere rijkdom om uw woord te mogen openen. Uw woord, Heere, die in sommige gedeeltes zo eenvoudig geschiedenis beschrijven, te lezen is. En de andere momenten, Heere, in slechts 4 verzen een enorme rijkdom laten zien. Vader, hebben we vanmorgen iets van mogen proeven. Maar het verlangen is, Heere, dat het iets uitwerkt in ieder van ons. Dat het niet iets is geweest, Heere, wat we hebben aangehoord. En straks na de koffie gaan we zomaar weer over in de zaken van alle dag. En dan ebt het weer weg. Maar dat u door uw geest, Heere, een verlangen in ieder van ons wekt om dit verder uit te werken. Verder te overdenken. Misschien weer opnieuw thuis met elkaar als dat mogelijk is. Of als iemand alleen is, in gemeenschap met u te lezen, te overdenken. En met elkaar erover te spreken. Hoe ervaar je dat? Hoe zie je dat? En die rijkdom van genade ons ten deel laten vallen, keer op keer. Vader, wat bijzonder dat uw Zoon, de Heere Jezus Christus, werkelijk alles losliet om slaaf te worden. Om de gestalte van een slaaf, de gestalte van het offerlam aan te nemen. En te sterven, de straf te dragen in onze plaats. Te hangen aan een kruis waarin de wereld zei, we moeten je niet. En waar de hemel zei, we kunnen je niet ontvangen. Geladen met de zonde van de wereld. Eenzaam en alleen. Verlaten om uw vaders wil en om ons te redden. O Heere God, mag dat een verdieping geven opnieuw. We kennen het allemaal, we weten het allemaal, maar dat het verdieping mag brengen opnieuw. Vooral als de vakantieperiode aanbreekt, waar zoveel dingen ook weer gebeuren en we soms zo afgeleid worden. Dat dit, Heer, een fundament mag zijn, waar we elke keer op terugkomen. We danken u, Heer, voor dit grote wonder. We danken u voor die onmeetbare, onverklaarbare genade. Want dat is zo diep, zo rijk. Maar bovenal dank u, Heere, dat die genade ons ten deel is gevallen. En Vader, als er vandaag ook iemand is die hiermee worstelt, die zich nog steeds afvraagt, ja, maar is dat dan ook voor mij? Overtuig zijn of haar hart met de woorden, ja, dit is ook voor jou. Ook mijn Zoon is voor jou gestorven, opdat jij zou leven in eeuwigheid bij mij. Geprezen zij uw naam, Vader. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.